Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een streep door Feyenoord City. De kogel is door de kerk. Zou dat nu voor rust zorgen bij Ajax dat Ten Hag naar Manchester United gaat? Is Ten Hag ook de hoop voor de Nederlandse trainers? En een Formule 1 coureur als eigenaar van een voetbalteam in Engeland. Het zou zomaar kunnen. Daarover gaan we allemaal praten in deze AD Voetbalpodcast. De voetbalpodcast van 22 april. En we bespreken dat vandaag met Johan Inan. Johan, we hebben genoeg te bespreken over Ajax, hè, onder andere. En natuurlijk ook door over het weekend. Dat is ook nog wel belangrijk om dat te gaan doen.
Ja, er komen weer een paar leuke potjes aan.
Zeker. Maar goed, we moeten ook nog het historisch feitje van de dag erbij gaan pakken. Want daar beginnen we altijd mee natuurlijk. Dat snap jij. Het historisch feitje van de dag heeft te maken met FC Twente. Dat is toch met jou zit vandaag, hè?
21 april.
Ja, het is een niet zomaar een voetnoot in de geschiedenis van FC Twente. Want op 22 april 1998 nam FC Twente afscheid van het aloude Diekman Stadion. En bijzonder, op 22 april 2019 keert de club na een jaar terug in de Eredivisie toen ze gedegradeerd werden. Dus 22 april is een soort dag in Enschede.
Dat is wel grappig, het voormalige Diekman Stadion. Ik ging als jongen van 11, 12, daar zat je in groep 7 of 8, dan hadden we altijd schoolvoetbal. Oh, daar keken we met z'n allen zo naar uit. En dat was bij de Tubantes, dus destijds een groot amateurclub in Enschede. En nadat we dat hadden gehad, dan gingen we met z'n allen even naar het stadion. En dan kon je nog over die hekken klimmen. En dan had ik een plukje gras had ik geplukt. Want dat was dan iets. Ja, dat was voor mij dan zeg maar een mijlpaal. Dat ik op het heilige gras van de Diekman stond. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik die graspietjes niet meer heb, denk ik.
Nee, ik vrees ook dat dit ook verjaard is. Dus je kan dit met een gerust hart vertellen dat je diefstal hebt gepleegd in het oude Diekmanstadion.
Ja, precies. Maar dat was wel leuk. Verder,
volgens mij heeft iedereen dit, hè? Volgens mij heeft iedereen zo'n moment dat als je voor de eerste keer in een groot voetbalstadion komt als kind, dat je daar iets van herinnert, zeg maar.
Ja, weet je, ik vertel dit. Daarmee doe ik misschien lijken alsof ik al jarenlang fan van Twente ben. Helemaal niet eigenlijk. Ik vond het wel heel mooi dat Twente kampioen werd, ook om die festiviteit in de stad een keer mee te maken en de gekte, zeg maar. Maar verder, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik kom er ook zelden. Mijn broer die heeft er een, beide broers eigenlijk, die zijn een sponsor. En een van beide die wil me nog wel eens meenemen op het moment dat hij geen relatie kan vinden die de skybox in wil met hem. En dan mag ik mee naar RKC thuis. Dus daar bedank ik dat voor.
Ja, echt waar, dat doe je dan niet. Maar Diekman heeft dat is dus echt een plek waar van je jeugd, waar je dan weet ook, die lelijke sittelbaan eromheen was het, hè?
Ja, zeker. Dat was heel mooi. En ik ben daarna ook, omdat ik zelf bij Sportclub Enschede voetbalde, was ik ook ballenjongen, zelfs bij het tweede elftal. En vaak bij de Eredivisie wedstrijden. En dat bewaar ik. Sterker nog, destijds, en dan heb ik het over ongeveer 1998, dat jaar dan noemde jij ook, hè?
Ja.
Toen zat ik dus in de D1 van Sportclub Enschede en trainde een deel van de jeugdtak van Twente. Die trainde op hetzelfde complex. Dus wij keken eigenlijk, terwijl we een partijtje aan het doen waren over positiespel, keken we uit op bijvoorbeeld de A1 van FC Twente. Nee, dat waren hele mooie tijden.
Mooi. Nou goed, dus een klein stapje van het oude Diekman naar de Kuip. Het een is er nog, het ander staat er ook nog. Denk ik in heel Rotterdam, of in heel veel gevallen, zal in Rotterdam opgelucht adem zijn gehaald dat de Kuip dus blijft, dat er een streep gaat door Feyenoord City. Die plannen kenden voorstanders en tegenstanders, maar Feyenoord heeft gezegd, Feyenoord City, definitief streep doorheen, vernieuwbouwen van de Kuip ook voorlopig. We blijven in dit stadion en we gaan wel zien hoe we dat moeten doen, want er moet ook wel geld zijn om het op te knappen. Maar dat is toch wel voor Feyenoord een stap terug, toch, in al die plannen?
Ja, aan de andere kant denk ik dat iedereen onderhand wel gebaat was bij duidelijkheid. De eerste waar ik aan dacht, want volgens mij speelt het al een jaar of 10.
Ja.
Wat zonde van die verspilde tijd, moeite, energie, geld. En of het ze terugwerpt. Ik denk dat je, hoe cliché dat ook klinkt, dat je zo snel mogelijk dit nu moet vergeten. En de Kuip zo goed mogelijk in een nieuw jasje moet steken. En vol op het sportieve inzetten. Zodat je toch meer middelen genereert. Ook de commerciële waarde van de club weet te verhogen. Door meer in Europese competities, zoals dit jaar eigenlijk, uit te komen en daarin goede prestaties neer te zetten. En zo zeg maar de liquide middelen te genereren om misschien over 10 of 20 jaar met elkaar te zeggen van oké, weet je, nu heb je het geld wel. En laten we nu nog een keer met z'n allen de schouders eronder zetten en een mooi nieuwe onderkomen neerzetten.
Ja, eigenlijk is dus nu bij Feyenoord zal het devies zijn, we gaan nu vol inzetten op het verhandelen van spelers die meer waard maken, jeugdspelers meer waard maken en die verkopen. Want dat is de enige manier waarop je inderdaad meer geld kan eruit kan halen voor je spelersbudget.
Ja, en als we kijken naar hoe dat de club de afgelopen jaren is vergaan, het was niet altijd kommer en kwel wat betreft het verkoopbeleid. Het zijn natuurlijk ook wel lucratieve transfers geweest, maar de laatste jaren, kijk, de 80, 85 miljoen die Ajax ontvangt van Juventus en Barcelona voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, dat zal niet snel gebeuren, denk ik. Maar je ziet nu al wel de bedragen die een beetje genoemd worden bij voor Orkun Kökçü, Sinisterra, weet je wel. Er zijn echt wel smaakmakers die Feyenoord, zeker als ze Europees voetballen en die spelers die bagage hebben, ja, dat ze echt mooie bedragen kunnen binnenhalen. Dus er valt in dat opzicht valt er nog heel veel winst te boeken voor Feyenoord. Ik vind wel goed dat, dat die nieuwe algemeen directeur het Kloeze meteen ook duidelijk heeft gemaakt van, weet je, de komende 5 of 10 jaar zullen wij gewoon hier in de Kuip spelen. Daarmee stel je het uit en maak je ook aan iedereen duidelijk van, ja, de komende jaren hoeven we hier niet meer over te beginnen.
Nee, het is een langslepend dossier geweest dat nu is afgesloten voorlopig. De vraag is natuurlijk wel, waar gaat Feyenoord het geld vandaan halen om die Kuip, waar toch veel achterstallig onderhoud in zit, om dat weer up-to-date te krijgen? Want dat zou ook moeten gaan gebeuren natuurlijk.
Ja, nou goed, daar hebben we het net over gehad. Ja. Dat zit hem in de prestaties. Het verhandelen van spelers, daar valt veel meer uit te halen. Op het gebied van sponsoring, op het moment dat je Europees beter gaat doen, dan worden je spelers meer waard. Dan zullen er meer sponsoren staan te springen om Feyenoord van een injectie te voorzien. En zo moet dat een, zeg maar, een soort vliegwiel-effect krijgen, waardoor Feyenoord de komende jaren financieel gigantische stappen weet te maken. En de nieuwbouw of de renovatie van het stadion, ja, logischer en serieuzer wordt.
Ja, ondertussen gaat dit weekend natuurlijk ook gevoetbald worden in de Eredivisie. En toen bedacht ik mij, Ten Hag nu officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Manchester United vanaf volgend seizoen. Dat wist natuurlijk al een tijd lang dat er aan zat te komen, maar nu is het officieel. Is dit dan de rust ook die Ajax nodig heeft in die laatste 5 wedstrijden op weg naar een eventueel kampioenschap?
Nou, ook hier geldt denk ik wel dat het wel prettig is dat er duidelijkheid is. Want anders blijft dat een beetje rondsluimeren boven die club, binnen de groep. Spelers die vooral dingen via media vernemen. Ten Hag heeft ze inmiddels ingelicht. En daarmee kan daar ook een streep onder. Het staat of valt natuurlijk wel met het resultaat zaterdag in Nijmegen. Verliest de Ajax dat, ja, dan ga je weer de verhalen krijgen van, zie je nou wel, de trainer was al met zijn hoofd in Manchester en de spelers die denken alleen nog aan hun volgende club. Die wedstrijd die gaat echt in alle opzichten cruciaal worden, want Ajax heeft net de bekerfinale verloren. Stel dat ze nu weer averij oplopen, ja, weet je, dan ontstaat er echt een gevoel van, shit, we gaan misschien wel alles vergooien dit seizoen en we eindigen zonder prijs. En van dat gevoel kom je, iedereen die heeft gevoetbald, die weet dat, daar kom je heel moeilijk vanaf, dat gevoel. Aan de andere kant, winnen ze vrij vlekkeloos in de Goffert, ja, dan zit je weer in de lift en heb je waarschijnlijk weer de vorm en het gevoel die een titelkandidaat nodig heeft, die heb je te pakken. En van daaruit kun je dan ook met dat van Ten Hag, van United, dat heb je dan ook afgevinkt, zeg maar. Kun je vol goede moed door naar de laatste 4 wedstrijden. Uit mijn hoofd PEC Zwolle, daarna in de laatste week AZ, Heerenveen en Vitesse. Dus die wedstrijd zaterdag tegen NEC, die gaat voor Ajax en ook voor Ten Hag, die natuurlijk helemaal door de voordeur wil vertrekken. Met een derde landstitel, die gaat echt cruciaal worden voor het gevoel en het teneur.
Ja, je moet de horde over eigenlijk, dat is het meer, hè?
Ja, je ziet eigenlijk aan de voorbije reeks van Ajax al dat het heel moeilijk is om uit die sleur te komen. En met sleur bedoel ik van, je ziet gewoon dat het veel moeizamer gaat dan in de eerste seizoen zelf, waarin Ajax vaak over 90 minuten genomen ook oppermachtig was. Nu zijn er telkens fases, de ene wedstrijd wel langer dan de andere, waarin Ajax gewoon niet top is. En dan zijn ze kwetsbaar. In het begin konden ze zich nog enigszins verschuilen achter de absenties. Want in de verdedigingen ontbraken er vaak 1 of 2. Voor zover dat mag met het budget en de selectie die Ajax heeft. Maar goed, dat werd wel een beetje als een reden gezien waarom het wat minder liep. Tegen de PSV was De achterhoede werd compleet. Anthony ontbrak dan nog. Maar dan zie je wel dat Ajax nog steeds defensief kwetsbaar is. En daar moeten ze eigenlijk overheen. Er moet nu weer een wedstrijd komen waarin ze laten zien van oké, weet je. Jullie denken allemaal dat wij in staat zijn om alles te gaan vergooien. Maar dat ze eigenlijk het signaal afgeven van we zijn er nog. En die titel is voor ons en voor niemand anders.
Ja, en ergens voel je dan, hè, want daar is deze wedstrijd misschien ook wel cruciaal wat je zegt. Uit naar Nijmegen is dan minder prettig dan bij wijze van spreken NEC thuis of zo. Want dat is dan heb je het gevoel van een thuiswedstrijd, thuis publiek achter je. En nu is het toch een uitwedstrijd naar een ploeg die ook niet heel makkelijk ruimte weggeeft.
Nee, dat klopt. En dat zal ook lastig genoeg worden. Daarbij zijn er meerdere dingen. Hè. Stekelenburg hebben we gezien, die heeft Onana afgelost. Wat ook nog speelt, is de spitse kwestie.
Ja.
Ik vond het nogal gewaagd van Ten Hag. Ik begreep het wel, maar of het verstandig was het tweede om zijn topscorer, Sebastian Haller, in de Eredivisie meeste doelpunten gemaakt. 11 keer in de Champions League. Ja, het is wel een flinke tik voor die jongen om dan nog op de bank te belanden, uitgerekend voor de bekerfinale. Dus Ten Hag heeft ook nog wat brandjes te blussen, zeg maar. En dat kan hij maar beter zo snel mogelijk doen. Want hoe meer aanvrij Ajax oploopt, hoe hongeriger PSV zal worden. En wij weten uit het verleden ook, komt het op die laatste wedstrijd aan. Laatste speelronde, daar kunnen er echt hele gekke dingen gebeuren, omdat er allerlei krachten bij komen kijken.
Nee, als het op die laatste speelronde aankomt, moeten we in ieder geval een camera op Sjaak Zwart zetten, denk ik, die laatste speelronde.
Ook. Ja. Daar heb je wel meerdere camera's nodig, denk ik.
Denk het ook. Ten Hag nu naar United. Dat is officieel kogel door de kerk. Het is eindelijk weer een Nederlandse trainer die bij een echte grootmacht aan de slag gaat. Koeman was de laatste bij Barcelona natuurlijk. Het is lang, dat heeft niet heel lang geduurd, maar het gebeurt niet zo vaak meer dat we echt trainers in de top hebben. En die ook vanuit de Eredivisie.
Ja, de laatste keer vanuit de Eredivisie naar echt Europese top was denk ik Van Gaal in 1997 naar Barcelona.
En wat betekent dit voor de status van Nederlandse trainers dan? Is Ten Hag daar, moet hij een beetje laten zien hoe het kan?
Ja, ik zie hem wel als vaandeldrager, zeg maar. En dat zit hem erin. Jij beschreef net al dat het lang geleden is. Van Gaal noemde ik 1997 naar Barcelona. Daarna hebben we... Ja, wie hebben we eigenlijk gehad? We hebben, als we recent kijken, Frank de Boer, die bij Ajax toch wel succesvol was. Die ging naar Internationale, stond na 3 maanden op straat. Peter Bos ging na een seizoen Ajax naar Borussia Dortmund. Na 5 maanden ontslagen. Als we die clubs al tot echt de Europese elite moeten beschouwen, dus meer de onderkant, denk ik. Ja, weet je, ze hebben daar niet bepaald een visitekaartje afgegeven. En Koeman in Barcelona ook niet. En er is natuurlijk een tijd geweest, ik denk begin van de eeuw vooral, dat we met Dick Advocaat, Guus Hiddink, Louis van Gaal, Ronald Koeman ook wel, dat de reputatie van het Nederlandse trainersgilde, ja, die was gewoon heel goed. Daarna hebben we jaren gezien, dat is ook wel grappig om te vergelijken, als je kijkt naar wat Mourinho heeft ontketend. Die was in eigen land heel succesvol, die ging naar Chelsea, die club hunkerde naar prijzen. Hij kwam als de special one en hielp ze ook aan de landstitel, meerdere prijzen. En daarmee heeft hij eigenlijk ook de weg geopend voor Nuno, die bij Wolves en bij Spurs heeft gewerkt. Bruno Lage.
Villas-Boas.
André Villas-Boas, hele goeie. Dus er zijn daarna ook 4-5 trainers in de Premier League beland, omdat clubs er echt in gingen geloven dat een vleugje Portugese charisma of temperament ze aan succes kon helpen. We hebben ook de Duitse koers gehad. Dat ze wereldkampioen werden in 2014. Een jaar later ging Jurgen Klopp naar Liverpool. Dat succesverhaal kennen we ook. En vervolgens zie je dat in de Eredivisie, in Rusland, overal in alle competities, clubs massaal in zee gaan met de voetbalprofessoren uit Duitsland, zeg maar. En ik denk echt, hij staat voor een monsterklus, Ten Hag. Ik acht hem er echt wel toe in staat om daar met verve door te komen. En als dat lukt, ja, weet je, dan met mooi voetbal ook. Dan zullen er ook weer clubs zijn die zeggen van ja, weet je, wat United nu heeft gedaan met Ten Hag. Daar lopen er meer van rond in Nederland. In een Arne Slot of een Kees van Wonderen. Laten wij dat ook eens gaan proberen. Dus Ten Hag kan het aanzien van het Nederlandse trainerskorps, kan hij echt van een boost gaan voorzien daar.
Ja, dat is een beetje de vaandeldrager die het nu eigenlijk moet gaan laten zien. Ook al is het voor hem helemaal niet relevant natuurlijk. Hij wil één ding, slagen bij United. Ja. Maar er zit wel iets achter voor het Nederlands trainerschilder natuurlijk.
Zeker, ja. Zeker. Ik denk dat de namen die ik net al noemde, aan de slot, Kees van Wonderen, hebben we nog meer trainerstalenten die eraan zitten. Komt er Van Nistelrooy straks misschien wel. Danny Buijs, die het heel behoorlijk heeft gedaan bij FC Groningen. Ja, die zullen toch ook hopen dat hij daar succesvol is. En dat buitenlandse clubs. Want Engeland is natuurlijk nog steeds het Walhalla voor elke Nederlandse trainer ook. Dat die dan in Nederland gaat speuren naar een nieuwe trainer.
Ja, want hebben we. Je noemt een aantal voorbeelden. Mourinho had natuurlijk een soort van Portugese school die hij erin heeft gebracht. Bij Klopp zag je ook de Duitse school die erin kwam. Dat ging veel meer over, veel meer lopen. En op een hele andere manier eigenlijk dat voetbal beleven. Zat bij Leu al een beetje erin natuurlijk.
Ja.
Hebben wij. Is er een Ten Hag school die duidelijk zichtbaar is ook met Slot, of zit Ten Hag meer gewoon op de lijn Guardiola en is dat daarom zeg maar de lijn die hem succesvol maakt?
Ja, maar dat, het is denk ik gewoon de Hollandse school ook. Met vleugelspelers, met vol druk zetten, attractief voetbal, avontuurlijk ook. En als je kijkt naar, het gaat niet alleen om de manier of om hoe ver Ajax is gekomen de voorbije jaren. Een foutloze poolfase, die prachtcampagne daarvoor, toch ook weer de nummer 1 van Nederland duidelijk geworden. Maar dat is ook gepaard gegaan met echt mooi voetbal. Met verbluffende stunts in Bernabeu, in Turijn. Ten Hag die geloof ik in 16 uitwedstrijden in de Champions League er maar eentje heeft verloren. Dus waarmee Ten Hag Ajax ook echt op de kaart heeft gezet, is van los dat ze ver kwamen. Ook de manier waarop, met heel mooi en verfrissend voetbal. En goed, weet je, als clubs dat kunnen binnenhalen. Een trainer die succes kan brengen en ook nog eens daarbij het publiek vermaakt. Ja, dan sla je 2 vliegen in 1 klap. Ik denk dat onze manier is.
Ja, eens kijken wat daar dan de komende jaren, wat we daarvan gaan zien. Dan heeft Slot natuurlijk zijn naam ook al een beetje gevestigd natuurlijk door die Conference League. Dat hij daar de halve finale heeft gehaald met Feyenoord. Dus internationaal staat zijn naam daarmee ook wat meer op de kaart natuurlijk. Koppel dat eventueel aan succes van Ten Hag. En je weet natuurlijk nooit waar hem dat weer kan brengen later.
Ja, zo gaat het vaak wel. Ja. En het buitenland zullen ze nu toch ook opmerken dat Slot eigenlijk de ideale trainer voor Ajax is, maar dat Ajax daar de vinger niet aan wil branden. Die zien ook dat Slot met Feyenoord de halve finale van de Conference League bereikt. Dus ja, weet je, daarmee vestig je meteen al een beetje naam in Europa. Laat staan als die dit doortrekt.
Laten we het even hebben over een aantal andere zaken. Want los van het feit dat Twente, waar we mee begonnen op deze vrijdagavond, in actie gaat komen tegen Sparta. Er zijn natuurlijk nog genoeg interessante wedstrijden in de Eredivisie die gespeeld worden. Zaterdag, we hebben het al over gehad, NEC Ajax. Maar ja, ook onderin RKC tegen PEC Zwolle. Willem II dat punten nodig heeft, moet tegen Vitesse spelen. Fortuna tegen Go Ahead Eagles. Die strijd onderin, ja, dat is ook natuurlijk een spannende strijd. Want ze staan zo dicht bij elkaar als je het op een rijtje gaat zetten. Er zijn zomaar, nou ja, van Willem II de nummer 18, 23 punten tot RKC de nummer 14. Zit gewoon maar een 5 punten verschil natuurlijk.
Spannend daar, hè?
Ja, ja, het is nog niet gespeeld. Zelfs Heracles.
En dan RKC, PEC Zwolle als de grootste kelderkraker, denk ik, dit weekend.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Zal Willem II voordeel hebben van die zware wedstrijd die Vitesse midweeks heeft gehad?
Ja, nou, ik denk wel dat ze bij Vitesse nog wel daarvan aan bijkomen zijn. Maar ze hebben dus wel, wat langer kunnen herstellen. Want het was dinsdag die wedstrijd al natuurlijk. Hè? Ze spelen zondag dan weer.
Ja, 6 minuten. Dat ging echt helemaal nergens over. Maar Willem II. Ja, die heb je haast al afgeschreven, Willem II. Na zo'n reeks. Nu nog een club de rug zien rechten. Trainerswissel is al geweest. Onder Hofland al 2-3 wedstrijden gespeeld ook. Waarvan de laatste natuurlijk een wanvertoning was. Ja, weet je, dan voel je de bui al een beetje hangen. En dan moet het wel heel raar lopen. Wil die club ineens in de laatste 4 speelronden nog 3 wedstrijden gaan winnen? Die durf ik al wel bij de degradanten te zetten. Ja, goed. Ik volg dan PEC Zwolle natuurlijk nog een beetje zijdelings.
Dat zijn een beetje dagkoersen onderin. Hè? Het zijn echt dagkoersen, want het kan nog echt alle kanten op wat dat betreft.
Jawel, maar elke nederlaag kan nu ook fataal zijn.
Ja.
En Zwolle bijvoorbeeld, wat nog een moeilijk programma heeft, als die van RKC verliezen. Ja, weet je, uit in de arena, hoewel Ajax natuurlijk ook worstelt de voorbije weken, maanden. Ja, daar zie je ze niet snel winnen. En dan wordt het heel moeilijk om nog echt een hap punten te pakken.
Ja, dus voor PEC is deze wedstrijd eigenlijk ook cruciaal. Als je hier van RKC wint, los van het feit dat je dichter bij RKC krijgt, dit is de kans om die 3 punten in ieder geval te pakken en in leven te blijven.
Ja, en dan trek je RKC meteen ook weer echt de degradatiemoeras in. Want die komen dan volgens mij op 2 punten van de streep.
Ja, dat klopt, ja. Vijf ploegen onderin die nog zeker de strijd gaan uitmaken voor degradatie. En dan, ja, Heracles staat wel echt met 30 punten op het randje van bijna veilig.
Die hebben nog één overwinning nodig.
Ja, je hebt gemiddeld zeggen trainers altijd 34 punten nodig. Zelfs Cambuur, dat we ongeveer halverwege het seizoen al veilig rekenen, staat op 33 punten. Zijn ook nog niet bij die veilige streep van 34 punten. Die gaan het wel redden. Maar daarna is ook de klat er een beetje ingekomen bij Cambuur.
Ja, dat klopt.
Goed starten en dan langzaam aan het wegzakken.
Ja, dat denk ik ook een beetje met die spanningsboog te maken. Dat als je op een gegeven moment weet dat je veilig bent, dat je ook na alles wat die club natuurlijk heeft meegemaakt met de technisch directeur, met de trainer die ziek werden, kan ik me voorstellen dat je de teugels iets meer laat vieren. Kun je niet goed. Maar weet je, als zij in de middenmoot eindigen, onderkant middenmoot, hebben ze het natuurlijk prima gedaan. En dat is misschien ook nog wel een beetje het geluk van Ajax zaterdag. Dat NEC, die maakt volgens mij nog wel aanspraak op de play-offs. Maar normaal gesproken belanden ze een beetje in niemands land. Zijn die drie punten niet per se noodzaak voor hun, zeg maar.
Nee, dat is waar. Dat weekend allemaal meer. Cambuur trouwens tegen PSV op de zaterdagavond. Dan tot slot, Johan. We hebben al veel eigenaren gehad van voetbalclubs die bijzonder zijn. Of je het nou hebt over Elton John, die bij Watford betrokken was. Of het nou de rijke sheiks zijn die cheques maar uitschrijven wekelijks voor de voetbalteams die er zijn. Maar nu hebben Lewis Hamilton en Serena Williams, die zouden ieder 10 miljoen pond, bijna 12 miljoen euro willen steken in Chelsea. Want die hebben natuurlijk een probleem. Abramovic is daar weg. En dan zouden ze toch misschien wel die club willen helpen, omdat ze eigenlijk een nieuwe eigenaar zoeken. En die zouden dan in het bod worden ingebracht van voormalig Liverpool-voorzitter Martin Broughton. Het zou toch wat zijn, zeg. Twee van dit soort legendes die je club willen redden. Dat is best bijzonder, toch?
Ja, maar waarom? Welke band hebben zij met Chelsea? En dan kijk ik vooral naar Serena Williams. Ik snap dat niet zo goed.
Ja, maar als Hamilton Serena Williams heeft gebeld en heeft gezegd, zullen we hier mee doen? Het gaat om inclusiviteit, diversiteit, rechtvaardigheid. Ja. Dat is natuurlijk een beetje waar het dan om gaat. Het bredere perspectief.
En ze hebben er zat van, hè?
Ja, ze hebben genoeg geld wat dat betreft.
Ja, en is Hamilton ook van ouder een Chelsea-fan?
Nee, hij is voor Arsenal.
Ja, kijk, dit soort dingen. Dat trek ik dan zo slecht.
Nee, maar als je de wereld wil verbeteren, moet je ergens beginnen.
Ja, jawel, Etienne, maar weet je, al die overnames van we hebben dat natuurlijk in Nederland met de Chinezen bij ADO, met de Russen bij Vitesse, vanuit zakelijke overwegingen. De puurheid gaat daarmee uit het voetbal en uit de club. Ik ben daar zo op tegen.
Nou ja, LeBron James is aandeelhouder bij Liverpool.
Ja.
Ja, Lewis Hamilton dan zometeen misschien aandeelhouder bij Chelsea.
Ja, en Max Verstappen straks bij Manchester United.
Nou, dat zou kunnen. Je weet het nooit.
Ja, ja, nou ja, als dat de club kan redden. Kijk, als een club in nood is, dan dat wil ik nog wel begrijpen. Dat je dan zo'n beetje alles aangrijpt, zeg maar, om die club te redden. Maar ja, weet je, als het even kan, moet je dit vermijden. En dan moet je zorgen dat er iemand komt die echt affiniteit heeft met de club. En daarmee ook er heel erg bij gebaat is om die clubcultuur te bewaken. Zo niet, dan zou ik het nooit doen.
Dus ben je geen fan? Heb je niks met die club? Dan moet je het ook niet doen, zeg jij.
Ik ben wel fan van Serena Williams, maar niet van Serena Williams als investeerder van Chelsea.
Oké, nou, misschien dat ze het heroverwegen nu. Je weet het niet, na het horen van deze podcast. Je weet hoe ver deze podcast reikt, dus ik weet het niet, ben benieuwd.
Dat waag ik te betwijfelen.
Overigens, als je van Formule 1 houdt, dat is een klein zijstapje. Zondag is er weer een nieuwe pitstop, de Formule 1-podcast van het AD. Dan blikken we met Marijn Abbehuis terug op de Grand Prix op Imola in Italië. Die wordt verreden. Dus die zondagavond laat na de race in de avond te beluisteren. Zondag, / maandag, is er ook weer een nieuwe AD voetbalpodcast. Blikken we terug op het voetbalweekend dat achter ons ligt. Dan gaan we alles weer bespreken wat er weer voorbij gaat komen. Misschien dat er weer actueel nieuws is. Misschien dat Ajax al een beetje aan het praten is met nieuwe trainers. Want die hebben tijd genoeg gehad om daarmee verder te gaan, toch? Hè? Of niet? Volgende week?
Ja, die zoektocht is al wel even gestart. We weten dat Alfred Schreuder een voorname kandidaat is en dat Ajax de voorkeur geeft aan een trainer die
kaal is.
Ja, nou, kaal. Die bekend is met de clubcultuur en als het even kan ook niet veel haar op zijn hoofd heeft. Nee, dat is gekheid, maar die zoektocht is al wel gestart en Ajax is er veel aan gelegen ook om die zo snel mogelijk te presenteren. Want waar de club nu tegenaan loopt is A, Ze zijn nog niet verzekerd van de titel, waarmee ze ook nog niet verzekerd zijn van die jackpot die daarmee uit de Champions League binnenkomt, zeg maar. Dat weerhoudt de club er misschien wel van om een voorbeeld te geven, om al een bod op Owen Wijndal uit te brengen. Dat is één ding. En daarbij willen ze ook de trainers zo snel mogelijk presenteren. Want het is wel handig dat als je aankopen wil gaan doen, dat je de zegen van de trainer hebt. Zo is het de afgelopen jaren wel gegaan natuurlijk bij Ajax. Met zeg maar het vetorecht voor Ten Hag. Die overigens ook heeft afgedwongen bij United. Er zal daar geen speler binnenkomen aan wie Ten Hag niet zijn goedkeuring heeft gegeven. En de vraag is ook nog een beetje, wie neemt hij mee, hè, daar naartoe?
Ja.
Mitchell van der Gaag gaat één assistent worden. Dat is nog niet rond, horen we vanuit verschillende kanten. En Steve McLaren, die wil Ten Hag er ook bij hebben. Alleen is het zo dat hij in Engeland niet zo heel populair is. En ook bij United niet. En dat heeft nog allemaal te maken met zijn mislukte avontuur als bondscoach van Engeland. Maar het lijkt erop dat Ten Hag ook die strijd gaat winnen.
Oké. Dan gaan we de komende week uitgebreid over praten. En volgende week hebben we ook weer Conference League. Hebben we weer Champions League voetbal. Kortom, er staat ons een mooie week te wachten. Ik wens iedereen alvast een mooi weekend. Jij ook, Johan. En tot volgende week.
Dankjewel.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast. Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.